Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en die nooit loslaat wat zijn hand eenmaal begon. En genade ze voor u en jullie en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Buiten is de natuur op haar uitbundigst. Misschien heeft u ook al de zwaluwen gezien, de zwaluwen waarover we zojuist zongen. En ook in de kerk is deze tijd een tijd van uitbundigheid, een tijd van vrolijkheid. We leven nog steeds in de paastijd en ook daarover lezen we vanavond. We zetten deze dienst voort met het zingen van een psalm die al heel vroeg in het christendom met de opstanding van Jezus verbonden is. Psalm 16, ook een avondlied. We zingen daarvan coupletten 1, 3 en 4. Heer onze God, Vader in de hemel. Het is de vreugde en de vrolijkheid die ons hier brengt deze avond. De vreugde voert ons naar dit huis, zo zingt een lied. En zo is het ook nu. De vreugde om wat u begonnen bent. De vreugde om waar u zich laat zien in heel deze wijde wereld. In de schoonheid van de wereld om ons heen. Maar bovenal de vreugde van wat u laat zien in deze tijd van het kerkelijk jaar. Wat wij in deze dagen gedenken. De opstanding van Jezus Christus. Het beste wat ons had kunnen overkomen. Heer, wij danken u dat u geen God bent van somberheid en droefenis, maar van vreugde en vrolijkheid. En dat u ook die vreugde aan ons wilt geven. Heer, wij belijden u dat die vreugde zo vaak zo ver van ons staat. Dat in ons leven zo vaak niet de vrolijkheid, maar eerder de moeite en het gemis en het verdriet de boventoon voeren. Wij belijden voor u dat wij zo vaak geen vreugdevolle mensen zijn. Door dingen die wij zelf doen, door dingen die anderen aan ons doen. Wij belijden u, wij spreken voor u uit, dat de vreugde die u geeft vaak op de achtergrond, slechts op de achtergrond in ons leven aanwezig is. En Heer, waar dat onze eigen schuld is, daar vragen wij u, vergeef ons. En waar dat buiten onze macht ligt, daar vragen wij u alsnog, komt u naar ons toe, ook deze avond. Komt u naar ons toe met ons, met uw woord, met uw geest. Ontsteek in ons hart opnieuw het vuur, of wakker het vuur dat in ons brandt weer aan. En geef dat wij hier weer vrolijk worden. Vrolijk omdat u begonnen bent en omdat u niet loslaat. Om het eeuwige leven dat u ook vandaag, ook vanavond, aan ieder van ons wil schenken. Wees zo met ons hier in de kerk, in dit gebouw, met alle die thuis misschien deze dienst met ons meebeleven. Maak ons samen één rondom uw woord door uw geest. En laat ons zo als een vreugdevol volk van u, van hier in deze wereld, verder gaan. Dat bidden wij u, door Jezus Christus, onze Heer. Amen. De paastijd is al behoorlijk gevorderd. We leven ook toe naar hemelvaart en Pinksteren. En in die tijd wordt vaak in de kerk gelezen uit de woorden van Jezus in Johannes 14, 15 en 16. Waar Jezus een andere trooster belooft, waarin hij de Heilige Geest belooft. Het is een heel gedeelte waarin vaak moeilijke gesprekken worden gevoerd. Gesprekken waarvan je als lezer wel eens denkt, wat wordt hier nu eigenlijk gezegd? Wat wordt hier bedoeld? Vanavond wilde ik met u stilstaan bij enkele woorden uit Johannes 16... Vers 16 tot en met 24 en daarbij een gedeelte uit Johannes 20. Ik lees voor u Johannes 16 vanaf vers 16 tot en met 24. Jezus zegt daar het volgende. Nog een korte tijd en jullie zien mij niet meer. Maar kort daarna zien jullie mij terug. Daarop zeiden een paar leerlingen tegen elkaar, wat betekent wat hij nu zegt? Nog een korte tijd en jullie zien mij niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug. En ik ga naar de Vader, wat betekent nog een korte tijd? Wat bedoelt hij toch? Jezus begreep dat ze hem iets wilden vragen. Hij zei, proberen jullie te begrijpen wat ik bedoelde met nog een korte tijd en jullie zien mij niet meer, maar kort daarna zien jullie mij terug? Werkelijk, ik verzeker jullie, u zult huilen en weeklagen, terwijl de wereld blij zal zijn. Je zult bedroefd zijn, maar je verdriet zal in vreugde veranderen. Ook een vrouw die baart, heeft het zwaar als haar tijd gekomen is. Maar wanneer haar kind geboren is, herinnert ze zich de pijn niet meer, omdat ze blij is dat er een mens ter wereld is gekomen. Jullie hebben nu verdriet, maar ik zal jullie terugzien. En dan zul je blij zijn en niemand zal jullie je vreugde afnemen. Dan hoeven jullie mij niets meer te vragen. Werkelijk, ik verzeker jullie, wat je de Vader ook vraagt in mijn naam, hij zal het je geven. Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volkomen zijn. En daarbij een passage uit het opstandingsverhaal van Johannes, Johannes 20, de versen 19 tot met 23. Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Uit angst voor de Joden hadden ze de deuren op slot gedaan. Jezus kwam in hun midden staan en zei, vrede zij met jullie. Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zij. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus, vrede zij met jullie. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. En na deze woorden blies hij over hen heen en zei, ontvang de Heilige Geest. Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven. Vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven. Tot zover onze lezing uit het evangelie van Johannes. Dit zijn niet zomaar woorden, dit is het woord van God. Gelukkig bent u en ben jij, als je het woord van God hoort, het bewaart in je hart en eruit leeft. We zingen een lied over dat woord, het lied over God die door zijn woord bij ons is, door de eeuwen heen. Lied 722, als ik me niet vergis. Daarvan zingen we alle drie de couplet. Na de preek zingen we een lied uit Hemelhoog, lied 624. Vreugde, vreugde, louter vreugde. Dat is op de wijs van de 9e symfonie van Beethoven, voor wie dat kent. Lied 624, 1, 4 en 5. Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters hier in de kerk of thuis met ons verbonden. Wat is een korte tijd? Dat is de vraag die het gedeelte van vanavond oproept. In de woorden die we net lazen, het stukje gesprek dat we voorbij hoorden komen, hoor je die uitdrukking maar liefst 7 keer voorbij komen. Een korte tijd. 7 keer in een heel kort gedeelte. Dat is vast niet toevallig. Wat is een korte tijd? Wij weten allemaal, je hebt tijd en je hebt tijd. Je hebt de kloktijd, hoe lang iets duurt, 60 seconden, 10 minuten, 20 uur. Die kun je berekenen en nameten. Die kun je tot op de nanoseconde precies juist berekenen. Maar naast die kloktijd heb je ook iets als gevoelstijd. Gevoelstijd, en die gevoelstijd die werkt heel anders. Die werkt soms heel raadselachtig. We weten allemaal dat hoe lang iets feitelijk duurt volgens die kloktijd en hoe lang iets voelt te duren, dat dat behoorlijk uit elkaar kan lopen. Een kwartier bijvoorbeeld lijkt niet heel lang, maar een kwartier lang in de wacht staan op de telefoon, of een kwartier lang ergens in de rij staan, of een kwartier lang wakker liggen in de nacht, dat lijkt eindeloos. Een gewone ochtend op je werk zonder veel spannende dingen, misschien een saaie werkdag, kan soms eindeloos lijken te duren. Maar dezelfde ochtend op een vrije dag, als je van alles wil doen, is vaak zo om. En soms voelt het alsof iets lang duurt, als je er middenin zit, als je ermee bezig bent. Maar als je later terugkijkt, dan lijkt het toch maar eventjes te zijn. Ik spreek wel eens ouderen voor mijn werk. En misschien, ik spreek er wel eens voor wie dat het gevoel is, als zij terugkijken op hun leven. Als ze terugkijken op het leven, dat je dan het gevoel hebt dat het ergens zo voorbij is gegaan. Jezus heeft het hier over een korte tijd. Maar wat bedoelt Jezus daarmee? Is dat kloktijd? Is dat gevoelstijd? Voelt dat ook als een korte tijd? Jezus is hier in gesprek met zijn leerlingen. Ze zitten aan tafel, ze hebben net het laatste avondmaal gegeten. Aan het einde van die maaltijd is Judas ineens van tafel gegaan. Hij had blijkbaar iets anders te doen. En wij weten wat hij nu aan het doen is. Dat zal straks van alles in gang zetten. Van alles waar geen halt meer aan te houden is. Maar zover is het nu nog niet. Jezus en de overige 11 leerlingen zijn nog wat aan het natafelen, zou je kunnen zeggen. Ze voeren uitgebreide gesprekken waarin vooral Jezus zelf aan het woord is. Johannes, de evangelist, neemt er uitgebreid de tijd voor om die gesprekken op te schrijven, om die met ons te delen. Vanaf Johannes 13 tot met Johannes 16, 4 hoofdstukken lang, horen we wat er allemaal besproken wordt. En als je goed luistert in die hoofdstukken, dan hoor je tussen de regels door dat Jezus zijn leerlingen aan het voorbereiden is. Hij bereidt ze voor op een totale verandering. Op een totaal nieuwe situatie. Want Jezus, zegt hij zelf, gaat weg. Hij gaat heen, hij gaat naar de Vader. Er komt scheiding, er komt afstand tussen hem en zijn leerlingen. Maar er komt ook iets nieuws. Hij raakt ook op een nieuwe manier aanwezig. En zo vertelt Jezus in die lange gesprekken dat hij een nieuw gebod geeft, een nieuw gebod, een opdracht achterlaat. Zijn leerlingen moeten elkaar lief hebben. Hij vertelt dat hij weggaat om een plaats klaar te maken, een plaats in het huis van de Vader. En hij vertelt dat hij zelf de weg is naar die plaats toe. Hij belooft dat er een andere trooster, een andere pleitbezorger zal komen, de Heilige Geest. En hij komt met het beeld van een wijnstok en ranken. Een beeld van heel innige verbondenheid, van een nieuwe verbondenheid tussen zijn leerlingen en hem. Als lezer denk je soms, Waar gaat dit over? Wat wordt hier precies bedoeld? En je kunt je voorstellen dat ook de leerlingen daar aan tafel niet alles gelijk begrepen zullen hebben. En dat is ook zo als Jezus op een gegeven moment begint over die korte tijd. Nog een korte tijd, zegt hij, en jullie zien mij niet meer. En dan nog een keer een korte tijd, en dan zullen jullie mij weer zien. Je ziet de leerlingen met hun ogen rollen. Wat bedoelt Jezus? Ze beginnen wat onder elkaar te fluisteren, vragende blikken, handgebaren. Nog een korte tijd en jullie zien mij niet meer. En dan nog een korte tijd en jullie zullen mij weer zien. En misschien denkt u zelf ook wel, waar gaat dit over? Wat bedoelt Jezus met die twee korte tijden? Nu kun je daarbij aan verschillende dingen denken. Er zijn verschillende manieren om naar die korte tijden te kijken. En ik zeg maar gelijk, voor elk van die manieren is wel iets te zeggen. Wat misschien nog wel het meest voor de hand ligt hier in Johannes, dat is om te denken aan wat er direct hierna gaat gebeuren. Straks als ze van tafel gaan. Dan gaan ze de stad uit met z'n 12, Jezus met de 11. En dan in een tuin in de hof van Gethsemane wordt Jezus verraden en gearresteerd. Hij wordt gescheiden van zijn leerlingen. Ze zien hem niet meer. Petrus en een andere leerling doen nog wel hun best om Jezus te volgen, ook op dit moment. Maar ook zij moeten Jezus loslaten. En het eindigt ermee dat Jezus sterft, dat hij wordt begraven. De scheiding wordt definitief. Ze zien elkaar niet meer terug, zeggen wij dan. Nog een korte tijd, nog een paar uur, een nacht, een halve dag en dan is dat gebeurd. Maar daar eindigt het natuurlijk niet. Want nog weer een korte tijd later, 2 dagen, 3 dagen, die 3 dagen die misschien wel een eeuwigheid lijken, dan is Jezus weer terug. Dan gaan er vrouwen naar het graf, 's ochtends vroeg, en daar zien ze Jezus niet, zijn lichaam is weg. Maar plotseling zien ze hem dan ineens wel. En de avond van diezelfde dag zien ook zijn leerlingen hem ineens wel. Jezus die verschijnt aan de vrouwen, aan de leerlingen. Een weerzien door de dood heen. Dat is het eerste wat je achter die 2 korte tijden kunt zoeken. De tijd tot Jezus dood en daarna de tijd tot zijn opstanding, tot zijn verschijning na de dood. En je hoort dat ook een beetje terug in dit gesprek. Als Jezus zegt, jullie zullen eerst verdrietig zijn, jullie zullen rouwen en weeklagen. Dat past natuurlijk wel bij die dood van Jezus. Maar, zegt Jezus, jullie verdriet zal in vreugde veranderen. Want straks wordt het Pasen. En Pasen, dat is een feest van vreugde en vrolijkheid. We hoorden het net, als Jezus verschijnt, dan zijn de leerlingen blij om hem te zien. Maar je kunt ook nog aan iets anders denken, bij deze 2 korte tijden. Want eerder in dit lange gesprek heeft Jezus het al over de Heilige Geest gehad. Jezus noemt hem hier de trooster of de pleitbezorger. Jezus gaat weg, maar in zijn plaats komt straks de Geest. En die Geest, die zorgt voor iets heel bijzonders. Die Geest, die zorgt ervoor dat Jezus op een andere manier toch aanwezig is. Die Geest die vertegenwoordigt hem en hij doet dat op een heel bijzondere manier. En dan is Jezus niet langer zomaar een mens tussen de mensen, iemand die je kunt aanwijzen, die je kunt volgen of die je kunt afwijzen. Maar door de Geest komt Jezus als het ware in je. Raak je heel innig met hem verbonden als een wijnstok met ranken. Je wordt onderdeel van zijn lichaam, zou je kunnen zeggen. Door de Geest leer je Jezus te zien met de ogen van het geloof. Niet meer fysiek, maar wel in de Geest met hem verbonden. En ook die belofte van die Geest, die andere verbondenheid, die andere manier om Jezus te zien met de ogen van het geloof, ook die kun je in dit gedeelte teruglezen. Want als Jezus het hier heeft, dan duik ik een beetje die tekst in. Als hij het hier heeft over niet meer zien en straks weer wel zien, dan gebruikt hij twee verschillende woorden voor zien. Het eerste, jullie zullen mij niet meer zien, dat gaat over bekijken, van afstand beschouwen, iets van buiten aanschouwen. Maar het tweede, dat zien van daarna, dat weerzien, dat is meer het zien als in begrijpen. Als wanneer je zegt, ja, nu zie ik het ook, iets doorzien. En je kunt dat ook zien in het Paasevangelie van Johannes. Als u de tijd heeft, moet u Johannes 20 nog maar eens in zijn geheel doorlezen. Aan het begin van dat hoofdstuk, daar rennen twee leerlingen van Jezus naar het graf toe. Petrus en waarschijnlijk Johannes. En allebei kijken ze naar dat graf, maar allebei kijken ze op een andere manier. Petrus bekijkt daar wat er is. Hij ziet doeken liggen. Hij ziet dat er geen lichaam is. Hij bekijkt zoals Jezus in de eerste instantie het heeft over bekijken. Hij ziet Jezus niet. Maar Johannes of die andere leerling staat er, die komt daar en hij ziet het. Hij ziet het en hij gelooft. Hij doorziet wat er gebeurd is en hij ziet Jezus daar wel. Hoe gek dat ook is. Door de geest leer je Jezus te zien en te herkennen. Leer je zijn stem te herkennen. En leer je ook zijn gezicht, zijn voetspoor te herkennen. Ook vandaag de dag. Als er avondmaal gevierd wordt, bijvoorbeeld ook hier in deze kerk, dan geloven we dat dat niet zomaar iets is wat wij hier samen organiseren. Als het brood gebroken wordt, als de wijn geschonken wordt, als u wordt genodigd of jij wordt genodigd om daaraan deel te nemen, dan geloven we dat het Jezus zelf is die daar door de geest aanwezig is. En als je het brood eet en de wijn drinkt, dan geloven we dat je daardoorheen, hoe raadselachtig ook, Jezus zelf ontvangt. Kun je hem dan aanwijzen? Kun je hem zien zoals wij elkaar kunnen zien? Natuurlijk niet. Maar in het geloof zie je hem wel. Hij is er echt. Dat is wat die geest bewerkt. En dat geldt niet alleen voor het avondmaal. Dat geldt natuurlijk ook voor de doop. Maar voor elke dienst op zondag. En wie weet, ook wel voor alles wat er door de week in je leven voorbij komt. Mensen die je tegenkomt onderweg. Naasten die je pad kruisen, dichtbij of verder weg. De schepping om ons heen waarin je leeft. Daar loopt Jezus misschien niet letterlijk rond, niet zomaar aanwijsbaar. Maar door het geloof zou je hem zomaar op al die plekken kunnen herkennen, kunnen zien. Waar zijn lichaam gebroken is en opstaat. Dat is dus een tweede mogelijkheid. Niet zien, wel zien, een korte tijd en dan weer een korte tijd. Dat heeft te maken met de geest, met Pinksteren, zou je kunnen zeggen. En er is dan nog een derde mogelijkheid. En dat is er ook een, die vaak in die korte tijden gezocht wordt. En dat is dat Jezus het hier niet zozeer over Pasen of over Pinksteren heeft, maar over zijn wederkomst, over het einde van de tijden, over de dag dat elk oog hem zal zien. U begrijpt wel, dan moet je dat begrip van een korte tijd misschien wel een beetje oprekken. Want die tweede korte tijd, die korte tijd totdat de leerlingen, totdat wij Jezus weer zien in heerlijkheid, die duurt dan als het ware tot op de dag van vandaag. Maar ook dat zou een korte tijd kunnen zijn. En op een of andere manier past ook dat perspectief bij dit Bijbelgedeelte. Want als Jezus het heeft over dat weerzien na een korte tijd, dan gebruikt hij heel grote woorden. Dan heeft hij het over een totale verandering, iets dat alle categorieën te buiten gaat. Hij vergelijkt het met een vrouw die een kind krijgt, die weeën heeft, weeën die pijn doen, die verdriet veroorzaken. Ik heb er zelf laatst bij gezeten, kan ik u zeggen, hiernaast respect voor alle moeders in ons midden. Maar als het kind er is, dan is de toestand totaal anders. Dan overheerst een vreugde, zegt Jezus. Blijdschap, En zo zegt Jezus, ik kom jullie vreugde brengen. En niemand zal die vreugde van je afnemen. Het weerzien van Jezus, dat is als de geboorte van een kind, daar vergelijkt Jezus het zelf mee. Het zorgt ervoor dat het leven totaal anders is geworden. Niet langer pijn, maar vreugde, vreugde, louter vreugde. En wanneer is dat, kun je je afvragen. Wanneer wordt het leven dat pure vreugde? Soms kun je misschien blij zijn als christen, als gelovige. Misschien kunt u zich echt verheugen in God. Misschien herken je dat als je feesten viert, als je zingt in de kerk. Maar heel vaak heeft die vreugde van ons ook iets voorlopigs. En want daarnaast die vreugde is er ook nog het verdriet. Verdriet omdat deze wereld vaak helemaal niet zo vreugdevol is. Omdat er nog steeds pijn is. En omdat het echt niet elke dag Pasen is. In je persoonlijk leven of in het leven van deze wereld. De apostel Paulus gebruikt ook dat beeld van een vrouw die een kind krijgt. Maar hij zegt dat is wat nog steeds aan de gang is. De wereld waarin wij leven, die zucht nog steeds als in die barensweeën. Die pure vreugde die geen einde heeft, dat is iets wat nog uitstaat. Iets om nog naar uit te kijken. Wat bedoelt Jezus dus als hij het over die korte tijden heeft? Over welk weerzien heeft hij het? Gaat dit over Pasen, het weerzien door de dood heen? Over Pinksteren, over het zien met de ogen van het geloof? Of gaat dit over het einde als wij God zullen zien van aangezicht tot aangezicht? Nu is er iets bijzonders aan de hand. Iets wat best een beetje ingewikkeld is. En het was al niet simpel, denk ik, vanavond. Maar ik hoop echt dat u dat op een of andere manier mee kunt maken. Want Johannes, de evangelist, staat ons eigenlijk niet toe om te kiezen tussen die drie mogelijkheden. Bij hem is het niet of Pasen, of Pinksteren, of de wederkomst. Bij hem is het op een of andere manier allemaal tegelijk. In het evangelie van Johannes, en dat mag u wel onthouden, daar vallen Pasen en Pinksteren en ergens ook de wederkomst op één en dezelfde eeuwigdurende dag. En dat is wat we zien gebeuren tijdens die ontmoeting op die avond van Pasen. De leerlingen zijn bij elkaar in een zaaltje apart weggescholen, maar plotseling staat Jezus in hun midden. De opgestane Heer levend en wel, dat is Pasen. Maar wat Jezus zegt en wat hij doet, dat is op dat een en hetzelfde moment ook Pinksteren. Hij blaast over hen heen en hij zegt, ontvang de Heilige Geest. Lucas vertelt dat dat pas later gebeurt, op de 50ste dag, op de Pinksterdag. Maar Johannes neemt dat in één keer samen, voegt dat samen in één gebeurtenis. Dat Jezus is opgestaan uit de dood, dat betekent ook dat hij op een nieuwe manier aanwezig is, door de Geest. En tenslotte zegt Jezus ook nog iets bijzonders. Hij heeft het over vergeving van zonden. De leerlingen krijgen door de Geest de macht om zonden te vergeven. En je zou kunnen zeggen, daar waar dat gebeurt, waar de leerlingen van Jezus macht krijgen om zonden te vergeven, daar ligt al iets op van het einde, van het laatste, wat God uiteindelijk kan en mag zeggen. Vergeving van zonde. Ook nu, ook in de tijd, ook in het leven van de gelovigen, in het leven van de gemeenschap van de Geest, ligt iets van dat einde op. Want waar Jezus verschijnt, daar is het Pasen, Pinksteren en wederkomst in één. We zijn gewend om die uit te smeren over de tijd, over die kloktijd van ons. Eerst Pasen, toen Pinksteren, ergens in de toekomst zijn komst in heerlijkheid. Maar het evangelie van Johannes neemt die allemaal ineen. En dat komt ergens omdat Johannes anders kijkt. Johannes, de evangelist, kijkt namelijk niet vanaf beneden, vanaf ons mensen, vanuit ons perspectief. Johannes kijkt vanuit boven, vanuit God, vanuit de eeuwigheid. En vanuit die eeuwigheid bezien doet heel die tijd er wat minder toe. Vanuit die eeuwigheid bezien is heel die geschiedenis van Jezus, heel de geschiedenis van de kerk, heel Jezus' aanwezigheid tot op de dag van vandaag en in de toekomst één en hetzelfde gebeuren. Eén en dezelfde handeling van God die voortduurt tot op de dag van vandaag. Jezus straks is geen ander dan Jezus toen. En dat is weer geen ander dan Jezus die vandaag in ons midden is. En die je kunt zien met de ogen van het geloof. Je hoort wel eens mensen zeggen, misschien denk je dat ook wel eens. Ik wou dat ik erbij geweest was toen, dat ik Jezus echt had gezien. Dat ik getuige was geweest van zijn opstanding. Dat ik hem zelf terug had gezien. Dan was het misschien makkelijker geweest om te geloven. Misschien denkt u wel als het over die wederkomst gaat. Ik hoop dat hij nog even wegblijft, dat de tijd nog even doorgaat. Ik heb nog zoveel plannen voor mijn leven. Misschien denkt u wel, ik weet niet of ik daar eigenlijk klaar voor ben. Of mijn zonden vergeven zijn, of ik dat oordeel van God kan doorstaan. Ik hoop dat ik nog even de tijd krijg om dat uit te zoeken. Maar Johannes vertelt ons, ook nu, 2000 jaar later, Jezus is nog even dichtbij als toen. En Jezus is ook nu even dichtbij als straks. Want zijn opstanding, het werk van zijn geest en zijn komst in heerlijkheid, die staan buiten onze kloktijd. Die zijn vandaag even dichtbij als toen en als straks. God is en blijft in alle eeuwigheid dezelfde. En waar Jezus is, waar je Jezus ontmoet, ik wijs maar weer even op het avondmaal, op de doop, op alles wat ik net noemde. Waar Jezus vandaag verschijnt, daar is het ook nu. Pasen en Pinksteren en zijn komst in mij. Ten slotte, hoe zit dat dan als je dat allemaal niet zo kent? Als je dat niet hebt, die vreugde. Als Jezus juist eerder ver weg lijkt. En als je het gevoel hebt dat je hem helemaal niet ziet, je probeert hem wel te zien, maar het lukt niet. Als je je eerder herkent in die pijn en dat verdriet en als die paasjubel in je leven op afstand staat. Ik zeg maar, dat is niet zo gek. Jezus beschrijft het ook zelf. Voordat hij verschijnt, voordat je hem ziet met die ogen van het geloof, is er eerst pijn en moeite en verdriet. Het geloof is niet alleen maar halleluja. Soms is het ook volhouden, lijden, verdrietig zijn. En misschien is dat op een andere manier ook wel de voortdurende beweging van het geloof. Niet altijd met je hoofd in de wolken, niet voortdurend de hemel op aarde terugvinden. Maar steeds heen en weer. Steeds weer niet zien, wel zien. Steeds weer verliezen en vinden, gevonden worden. Verdriet hebben en weer vol vreugde zijn. Geloven heeft iets van die beweging. Maar juist dan, in dat geloof, mag je je vasthouden aan die belofte van Jezus. Die belofte die Jezus hier doet. Hou vol. Nog even. Nog een korte tijd. En voor je gevoel kan dat best even duren. Maar toch, het is een korte tijd. Nog een korte tijd. En je zult mij weer zien. En dan zal je verdriet in vreugde veranderen. En niemand, om de apostel Paulus te citeren, niemand dood nog leven, heden nog toekomst, hoogte nog diepte, wat ook maar ter wereld. Niets zal die vreugde van je af kunnen nemen. Amen. beleiden vanavond ons geloof en we doen dat met de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen we uit het liedboek lied 650, 1 tot en met 4 en 7. Gods goedheid die te groot is voor alleen maar geluk. Gods goedheid die door het hele leven heen gaat en overal zijn vreugde wil brengen. Ik nodig u uit om bij de geloofsbelijdenis, als u dat kunt, ook te gaan staan. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, de Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die is neergedaald tot in de hel, die op de derde dag is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van zonden, de wederopstanding van het vlees en het eeuwige leven. Amen. Danken u dat u dezelfde bent in alle eeuwigheid. Dat u dezelfde bent als toen, 2000 jaar geleden. En dat wat toen gebeurde, dat de weg die Jezus toen is gegaan, nog even alles veranderend is, tot op de dag van vandaag, tot in alle eeuwigheid. Wij danken u dat hij is opgestaan uit de dood. Dat hij zijn geest geeft en dat die geest, dat hij door die geest met ons is tot op de dag van vandaag. En dat hij belooft dat eens alles in allen u zal zijn. Dat elk oog u zal zien. En dat heel deze wereld vol zal zijn van de kennis van u. Dat wij u zullen zien van aangezicht tot aangezicht. Heer, wij danken u waar wij nu soms in de tijd daar iets van kunnen zien. Waar wij de sporen van de opgestane Heer tegen kunnen komen hier in de kerk, in wat hier gebeurt in dit gebouw, maar ook om ons heen, in de wereld om ons heen. De schepping die zijn beeldmerk draagt. Andere mensen in wie u zelf tot ons komt. Maar wij bidden u ook voor waar die aanwezigheid van Jezus Christus ver weg lijkt. Waar eerder het lijden en het verdriet overheersen. Waar dat is, zo is in ons eigen leven of in het leven van mensen die ons dierbaar zijn. Waar dat zo is in het leven van deze wereld, bidden wij u. Help ons om vast te houden aan die belofte die Jezus geeft. Die belofte van de geest die komt. Die belofte van een weerzien. Die belofte van een vreugde die geen einde heeft. Help ons zo om niet ten dode bedroefd te zijn. Maar om steeds weer uit te zien naar nieuwe vreugde. Naar nieuwe vrolijkheid. Naar een hernieuwing van onze band met u. Naar een hernieuwing van uw scheppingskracht in deze wereld. We bidden u voor elkaar als gemeente in deze tijd. We bidden u voor deze wereld, als er in deze wereld zoveel gaande is. Zoveel gaande is wat ons zorgen baart, wat ons onrustig maakt. We bidden u voor ons land, als ook de komende dagen wordt herdacht hoe hier in ons land vrijheid is gekomen. Welke offers dat gekost heeft. Wij bidden u, help ons om daar niet zomaar aan voorbij te leven. Maar om daarbij stil te staan. En om ook nu in deze wereld te zien dat vrede en veiligheid nooit gratis, nooit goedkoop zijn. Maar altijd iets vragen. En misschien ook wel iets van ons. Help ons om zo ook als burgers van dit land, als dankbare mensen, te leven. We bidden nu voor de avond die voor ons ligt. Voor de week die nadert. Voor alles wat van de komende week misschien weer op ons afkomt. Misschien wel juist vanavond. Al het werk dat weer moet gebeuren. Of juist de vrijheid die er is. De vakantie die gevierd kan worden. De stilte misschien ook wel die ons aangaat. Als we ons afvragen hoe we ooit deze week door moeten komen. Of juist vol verlangen uitzien naar wat komt. Wij bidden u. Geeft u ons steeds weer en steeds opnieuw uw Heilige Geest. En doe ons zo deze avond en deze week ingaan in het vertrouwen dat u met ons bent. En dat u ons door alles heen uw vrede en uw vreugde wil geven. Zo bidden wij u door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Amen.
Goedenavond gemeente, mag u iets vertellen over de bijdrage die gegeven kan worden? Wordt vanavond gecollecteerd voor de diaconie en het kerkbeheer. En de diaconale collecte is vanavond bestemd voor de activiteiten van het cluster Kerk en Vluchteling. En het cluster Kerk en Vluchteling zet zich op verschillende manieren in voor statushouders en vluchtelingen in Gouda. Door taaloefengroepen, fietslessen, samen eten hebben we onlangs in de brug ook gedaan in februari met meer dan 100 mensen. Andere activiteiten waar hulp geboden wordt, ondersteuning en luisterend oor. En een van de activiteiten die er in dit kader ook aankomt is de Nacht voor de Vluchteling op 20 juni, waar ook een Goudse delegatie uit onze kerken mee hoopt te lopen. Houdt u daar ook de zondagsbrief voor in de gaten. Daarnaast is er vanavond een bijdrage mogelijk voor het kerkbeheer. Die is bedoeld voor het onderhoud van onze gebouwen, de pastorieën en onze instrumenten zoals de orgels en de piano's. En daarnaast helpt u het mogelijk maken van onze kerkdiensten, inclusief de techniek zoals beamers, streaming en audio. Uw gaven maken ook het pastoraal werk en andere kerkelijke activiteiten mogelijk. En laten wij samen onze verantwoordelijkheid dragen om als kerk van betekenis te blijven. En denkt u alstublieft ook aan de melkbussen bij de uitgang voor het werelddiaconaat en de grijze zendingsbusjes ook in de kloostergang. En uw gift voor de diaconie en het kerkbeheer kunt u digitaal geven, maar het kan straks ook bij de uitgang fysiek. Dan is de zak voor de diaconie en de schaal voor het kerkbeheer. En alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.
En daarna zingen we ons slotlied, de psalm waarmee we de dienst begonnen, psalm 84, vers 5 en 6. Ook een psalm die iets doet met tijd en tijdsbeleving. Eén dag is meer dan 1000 elders. Van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen.